Ik kan het me nog goed herinneren. Het was van de zomer. En het was een hele warme dag. En ik was ook nog moe. En ik had haast. En toen dacht ik, kom, ik ga even snel muggenspray halen bij de kruidvat. Nou, dat was niet zo'n heel goed. Ik liep de kruidvat in, pakte de muggenspray uit het schap. En ik liep naar de kassa toe. En bij de kassa was de situatie een beetje als volgt. Er waren twee kassa's en eentje daarvan was gesloten. En achter de andere kassa stond een kassajuffrouw. Ik denk dat ze net was begonnen of dat de stage liep. En voor de rij stonden drie mensen. Eén iemand wilde iets ruilen, maar daar had de kassajuffrouw een code voor nodig. Daarachter stond iemand die had iets gekocht, maar daar zat korting op, dus die wilde geld terug hebben. En daar was de kassajuffrouw niet voor bevoegd. En voor mij stond een oud dametje. En daar stond ik. Moe, warm, haastig. Dus we stonden eigenlijk met z'n allen te wachten op een andere kassajuffrouw die wel bevoegd was en die meer bevoegdheden had. En dat duurde nogal lang. En het duurde, en het duurde, en het duurde. En wij stonden daar maar. En ik zat op te vreten van binnen. Dat kunt u misschien zich wel iets bij voorstellen. Uiteindelijk kwam die andere kassajuffrouw en die nam iemand, die gaf een code aan de andere. En die nam iemand anders mee naar haar eigen kassa. En als er een nieuwe kassa open gaat, dan gebeurt er altijd iets. Er zijn dus volgens mij zijn er een soort ongeschreven regels daarvoor. Je gaat niet zomaar aansluiten bij een nieuwe kassa die open staat. Hè? Je moet toch eens wachten tot diegene zegt van wie kan ik helpen? Of de eerstvolgende kan bij mij komen. En dan zie je toch eigenlijk wel dat het is zo van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dan is het niet echt degene die als eerste aan de beurt is, maar degene die als eerste het initiatief neemt. En ik stond er in de rij en denk, ja, het was aardig. Maar ik ben straks degene die eerst kan staan. Nou ja, tot het oudje voor mij ook de kans heeft gegeven. Dan ga ik er voorbij. Ja. En ja hoor, de ene mevrouw was klaar. En die zei, wie kan ik helpen? En ik, mooi. Dus ik leg mijn muggenspray op de lopende band neer. En ik hoor ineens achter me, ho, ik was eerst. En in een soort ijdele hoop denk ik, nou, ik doe gewoon alsof ik het niet gehoord heb. Als die kassajuffrouw een beetje doorgaat, dan zijn wij klaar voor dat die dame hier is. Dus ik kijk soort van die kassajuffrouw en die zegt, ja, die mevrouw was eerst. Dus ik pak mijn muggenspray, ik draai me om, ik zeg, ja, lopen dan. Ja, ik heb er even over nagedacht of ik dit moest vertellen. Ik schaam me er een beetje, ik schaam me ervoor. Maar dan heeft hij niet de indruk dat ik iemand ben die heel vroom en heilig is en heel zwevend door het leven heen gaat. Want dat is dus absoluut niet het geval. Je zou kunnen zeggen dat hier weinig sprake was van liefde. Dat er weinig sprake was van vreugde, weinig sprake van vrede. Weinig geduld, of geen geduld. Weinig vriendelijkheid, weinig goedheid, weinig geloof. Weinig zachtmoedigheid en al zeker geen zelfbeheersing. Kortom, de vrucht van de geest was in geen velden of wegen te bekennen. Laten we morgen met iets nieuws beginnen, namelijk een prekenserie over de vrucht van de geest. En ik moet zeggen dat ik daar wel een beetje enthousiast over ben. Ik vind dat wel leuk, een prekenserie. Dan kun je een bepaald onderwerp wat meer belichten. Je kunt wat meer de diepte ingaan. En met de andere sprekers waar we dit mee gaan doen, met Rijer en Johan en Lianne. In de voorbereiding merken we dat we ook allemaal wel erg enthousiast waren. De vraag is dan wel een beetje wat jullie ervan vinden. Ik hoop dat jullie het ook heel leuk gaan vinden. En dat jullie er ook enthousiast over zijn. Mocht het nou niet zo zijn, hoop ik dat jullie dat ook teruggeven aan ons. Want dan zijn al die voorbereidingen voor de volgende series, die hoeven we dan niet te doen. En daar zijn we al een beetje mee bezig. Dus laat alsjeblieft weten wat jullie ervan vindt. Maar ik persoonlijk en de andere sprekers zijn er in ieder geval erg enthousiast over. En vanmorgen mag ik aftrappen met een stukje algemene iets over de vrucht van de geest. En ik ga het hebben over de liefde. En zoals ik al zei, Johan en Lianne en Rijer gaan het over de andere aspecten van de vrucht van de geest hebben. En het is misschien even goed om op te merken, misschien heeft u de posters en de flyers wel zien hangen en vliegen. De laatste twee preken, de datum daarvan, die kloppen nog niet helemaal. Dus er gaan nieuwe posters komen. Dus pin je nog niet helemaal vast op die datums. Je mag ze wel je agenda zetten, je bent elke zondag welkom, maar er gaat nog iets in veranderen, dat u het even weet. Een beetje aanleiding voor deze serie is mijn tweeluik met Peter voor de zomervakantie. En ik had daar twee preken over de Heilige Geest. En een van de dingen in opbouw was een balans tussen de vrucht van de geest aan de ene kant en de gaven van de geest aan de andere kant. En daarom gaan we nu een serie houden over de vrucht van de geest. En hopen we in 2019 een serie te houden over de gaven van de geest. Zodat wij die ook in onze prediking, in ons onderwijs in balans houden. Vanmorgen ga ik dus iets zeggen over de vrucht van de geest. En ik ga iets zeggen over de liefde. En voor mij daarin zijn heel erg de vragen die daarin centraal staan is, hoe gaan wij nou eigenlijk met elkaar om? En als het over de liefde gaat, ja, wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Hoe gaan we met elkaar om en wat moeten we met de liefde? Nou, er was iemand in de voorbereiding afgelopen week, was iemand die aangaf van, ik zou geen vis willen. Nou, op zich hou ik wel van verzoeknummertjes. Ik vond het wat lastig hier. Dus ik heb een quizvraag. Waar staat de vrucht van de geest in de Bijbel? Galaten, hoofdstuk 5, vers 22 en 23. Heel goed. Nou, heeft iemand toch zijn quiz gehad? Hè? Laten we dat gaan lezen met elkaar. Galaten 5. En ik ga iets meer lezen. Ik ga beginnen bij vers 13. En de reden daarvoor is, ja, de vrucht van de geest, weet allemaal waar die staat. En er is een bekende tekst. Maar het is soms vaak heel belangrijk om iets verder te kijken dan alleen maar aan tekst. Als wij nadenken over het geloof, als we praten over het geloof, dan kunnen we heel erg een neiging hebben om met Bijbelversen te gaan citeren of naar elkaar toe te gooien. En ik ben de laatste jaren achtergekomen dat het goed is om meer in, met betrekking tot de Bijbel, meer in alinea's te denken dan in Bijbelversen. Iets breder te kijken. Alinea is vaak een gedachte-eenheid. Daarin worden gedachten overgebracht. En als je het uit alinea haalt, dan kan je er soms een hele andere wending aan gaan geven. Dus daarom lees ik de alinea waar de vrucht van de geest in staat. We beginnen te lezen in Galaten 5 vanaf vers 13. En ik lees dan door tot 26. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die het niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij onszelf najagen is in strijd met de geest, en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend dat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede. Gekonkel, geruzie en rivaliteit. Afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Dat vers laten we. Dat is misschien wel het minst leuke vers, hè, in dit gedeelte. Dus laten we gauw achterwege. En dan gaan we pas vanaf vers 22 denken. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leeft, geen kwaad hart toedragen. Tot zover. Als je de hele alinea leest, ik hoop dat u al iets meer eigenlijk al hierover hoort. Hè? Dit is abracadabra. Dit is niet echt heel erg ingewikkeld. En toen ik die alinea las, dacht ik, oh wauw, dit geeft die hele vrucht van de geest veel meer diepte eigenlijk al. Geeft veel meer lading. Ik kan het veel meer in een context zetten. En ik vond het wel heel erg goed. Maar het is ook goed om nog iets breder te kijken. Namelijk naar de brief van Paulus aan de Galaten. En ik weet niet of u de Galatenbrief wel eens in één keer door hebt gelezen. Maar als je dat doet, merk je dat daar een bepaalde toon in zit. Een bepaalde sfeer in zit. Paulus is namelijk boos. Paulus was geweest in het Galatië. Dat in het midden van Turkije. En had daar het evangelie verkondigd. Het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie van geloof. Het evangelie van liefde, van genade. Maar nadat Paulus weggegaan was, waren er andere mensen gekomen. Dwaalleraren. En die zeiden van, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar jullie moeten je ook aan de wet van Mozes houden. Jullie moeten je laten besnijden en jullie moeten aan alle strenge regels houden uit de wet van Mozes. En toen Paulus dat te horen kreeg, werd hij ontzettend kwaad. En dat lees je terug in de brief aan de gelaten. Hij is boos, want hij zegt van, er gaat hier iets helemaal verkeerd. Alles wat Jezus voor ons gedaan heeft, al zijn onderwijs, zijn voorbeeld, zijn sterven, zijn opstanding, wordt allemaal teniet gedaan als wij weer terug gaan vallen in die wet. En daarom wijdt Paulus daar een boze brief aan. En dat is eigenlijk ook wat we net hebben gezien, hè? 5 vers 14, waar Paulus zegt van, de wet is vervuld, één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf, 5 vers 14. Dat is waar de wet om gaat. Snijden is niet allemaal maar regels, dat is niet waar het om gaat, het gaat om die liefde. Liefde voor elkaar. Handel uit liefde, maar handel niet uit regels. En de manier waarop Paulus dit doet in die brief, en hij doet het ook in andere brieven, is dat hij een soort tegenstelling schetst. Aan de ene kant de ongelovigen, de niet-christen. Wat wij waren voordat wij tot geloof kwamen. En aan de andere kant beschrijft hij de christen, de gelovigen. En hij doet het ook in de brief aan de Efeziërs. En daarin zie je dat hij spreekt over de oude mens. En de oude mens moeten we afleggen en de nieuwe mens moeten we aantrekken. Dat is wat we als gelovigen doen op het moment dat we tot bekering komen. In de Romeinenbrief praat hij over het vlees en over de geest. Die zit hij tegenover elkaar. En met het vlees wordt niet het menselijk lichaam bedoeld, maar met het vlees wordt bedoeld ons eigen begeerte, onze zondige natuur. En hij zet dat tegenover leven door de geest. Want hier in de Galatenbrief maakt Paulus eenzelfde tegenstelling. En hij spreekt over de vrucht van onze eigen verlangens tegen de vrucht van de Heilige Geest. Dat is de manier waarop we tegenover elkaar zitten. En hij zegt eigenlijk ermee, die vrucht van de geest, die gedragingen, die houdingen die daarbij horen, die we net gelezen hebben, die horen bij ons als gelovigen. Als je gelovig bent, je hebt een nieuwe mens aangetrokken, je leeft uit de geest, dan is dat het gedrag en is dat de houding wat daarbij hoort. En die andere zaken die hij daarvoor noemde, dat is wat hoort bij het leven van de ongelovigen. Als je leeft vanuit het vlees, als het de vrucht is van je verlangens. Zo zit Paulus die twee tegenover elkaar. Wat je zou kunnen zeggen is dat de vrucht van de geest datgene is wat ons hoort als gelovigen. Dat hoort ons gedrag te zijn. Dat hoort onze houding te zijn. De vrucht van de geest gaat om ons gedrag en onze houding. Die hoort bij het leven van de gelovigen. Bij het leven in de geest. En we zien eigenlijk dat hierin de liefde centraal staat. Als we kijken naar die vrucht van de geest, dan zien we een lijstje. En we zouden dan heel erg weer kunnen gaan denken van, oh, dit is dus wat we moeten doen. Dit is een lijstje. En het gevaar is juist weer dat we daar weer een wet van gaan maken. Dat is ook wat Paulus zegt. We moeten er geen nieuwe wet van maken. De vrucht, wat uit ons voortkomt, dat is wat ik daar eigenlijk net ook zei volgens mij, van als je gelovig bent en de Heilige Geest leeft in jou, en jij leeft in de Heilige Geest, dan is dit gedrag wat aan de ene kant automatisch uit ons voorkomt. Een appelboom geeft appels. Die geeft niet zomaar peren. Dat is gewoon heel raar. Dat klopt niet. Dus de vrucht van de geest hoort aan de ene kant automatisch uit ons voort te komen. We zouden ook kunnen denken van, oh, maar het is de vrucht van de geest. Dus de geest staat hierin centraal. En als je dit gedeelte zo leest, dan wordt ook heel vaak de Heilige Geest genoemd. Maar als we het in een nog bredere context zetten, in het verhaal van God eigenlijk, de hele heilsgeschiedenis, dan zie je dat eigenlijk de rol van Jezus Christus hierin veel belangrijker is. Als we kijken naar hoofdstuk 5, vers 1, Galaten 5, vers 1, dan staat daar het volgende. Christus heeft bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slaaf opleggen. Dat gaat over die tegenstelling over de wet en de vrucht van de geest. Jezus is degene die dat mogelijk heeft gemaakt. Als Jezus niet voor onze zonde was gestorven, dan hadden wij nog steeds onder die wet geleefd. Dat is wat Jezus gedaan heeft voor ons. Jezus, de reden, is degene die het mogelijk heeft gemaakt dat de vrucht van de geest door ons heen kan werken, in ons zichtbaar kan worden. Een andere tekst waar ik aan moest denken toen ik hiermee bezig was, was 13, vers 34 en 35. En er staat het volgende. Jezus zegt dit tegen zijn discipelen. Hij zegt, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Ik vind dit een hele heftige tekst. Ik vind hem ontzettend confronterend. Want ik zie het zo vaak misgaan. Maar als we even eerst kijken wat we hier zien dat Jezus zegt. Dan zegt hij van, jullie moeten elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Jezus is ook degene dus die het voorbeeld is. Als we willen weten hoe we met elkaar om moeten gaan, dan zullen we eigenlijk moeten kijken naar Jezus. Hoe ging Jezus met mensen om? Hoe zien we dat in zijn leven? En dat is iets wat we in ons eigen leven mogen toepassen. Als je je afvraagt van hoe moet ik met iemand omgaan, vraag dan, hè, misschien kennen we nog die oude armbandje van vroeger. Wat zou Jezus doen? Wat moet Jezus doen? Ik vind dat een hele belangrijke vraag en dat heeft eigenlijk heel veel hiermee te maken. Jezus is de reden dat wij een bepaald gedrag, een bepaalde houding kunnen laten zien. Jezus is de reden dat wij kunnen leven door de geest. Jezus is het voorbeeld, maar Jezus is ook het doel. Dus als we kijken in dat laatste gedeelte van deze twee versen, aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Op het moment dat wij de liefde van Jezus onder ons kunnen realiseren, in de praktijk kunnen brengen, dan gaan mensen buiten de gemeente zien en denken, wauw, wat een geweldige mensen zijn dat. Wat gaan die op een liefdevolle manier met elkaar om? Zo in tegenstelling wat we hier in de wereld soms zien gebeuren. En dat vind ik wel iets heel erg moois. En dan, daarom vind ik het ook zo'n enorme uitdaging en zo confronterend en zo moeilijk. Want we aan de ene kant moeten we Jezus lief hebben, moeten we elkaar lief hebben zoals Jezus, hoe moeilijk dat ook is. En dan hangt een enorme verantwoordelijkheid aan vast. Dat de manier waarop wij dat doen zichtbaar zal worden in deze wereld. En ik denk ook dat dat een van de eerste dingen is die niet-gelovigen over christenen zullen zeggen. Ja, jullie maken allemaal ruzie met elkaar. Misschien mensen hier in Boskoop. Ja, jullie hebben conflicten in de gemeente gehad. Ja, dat klopt. En dat raakt mij. Ik kan daar eigenlijk niet iets heel erg bemoedigends over zeggen. Als zoiets gebeurt bij ons in de gemeente of in de wereld, om in het nieuws, en ik hoor dat christenen met elkaar in de klins liggen, dan raakt mij dat enorm. Ah, dit is getuigenis wat wij geven. Dit is het eerste wat mensen zien. En natuurlijk is het genuanceerder. Natuurlijk zit er ook een andere kant aan het verhaal. Maar dat is het eerste wat zij zien. De manier hoe wij met elkaar omgaan. De vrucht van de geest draait om het volgen van Jezus. Hij heeft de liefde mogelijk gemaakt. Hij is het voorbeeld van liefde. En hij is het doel van liefde. Nou, over de vrucht van de geest zou ik ontzettend veel meer kunnen vertellen. Het is een ontzettend interessant onderwerp, iets wat ook meerdere keren in de Bijbel op andere plekken terugkomt. En ik hoop dat de andere sprekers in hun preken daar misschien nog iets van, nog iets van meenemen, nog iets over zeggen. Maar wat ik heel erg mooi vond is, ja, wat ik net ook zei, dat Jezus het voorbeeld is. Kijk naar Jezus als je die liefde wil leren. Als je wil leren hoe wij liefdevol met elkaar omgaan, kijk naar Jezus. Lees zijn evangelie. Lees wat Jezus doet. Maar ga ook een levende relatie met hem aan. Je kunt niet van iemand leren als je hem niet daadwerkelijk kent. Bid, breid met hem door, spreek met hem. Dat is zo ontzettend belangrijk voor je relatie met Jezus. En ook zo ontzettend belangrijk voor onze relatie met elkaar. De mate waar wij in met elkaar omgaan, wordt denk ik zichtbaar. Daarin wordt zichtbaar hoe onze relatie met Jezus is. Hoewel een appelboom over het algemeen appels zal voorbrengen, misschien een uitzondering daar gelaten, ik weet het niet, maar ik probeer genuanceerd te zijn. Gaat dat komen van die appel als een appelboom natuurlijk niet vanzelf. Wij hebben een appelboompje van 3 jaar. En Annemarie heeft die toen gekocht samen met een vriendin. Een soort vriendschapsboom of zo, ik weet niet. Maar aan de boom van die vriendin zitten veel meer appels. Er zijn echt wel een paar manden van afgekomen. En wij hebben nu voor het eerst een appeltje. Zo klein. Ja, Annemarie is er helemaal trots op. Is er helemaal blij mee. Mijn appeltje. Maar ja, het is niet een hele grote oogst. Je moet er ook wel... Nou, wil ik niet zeggen dat Annemarie er niks voor doet. Maar wat ik ga zeggen is dat... je moet er natuurlijk ook iets voor doen. Zo'n boompje moet wel water krijgen. Er moet wel een goede grond in zitten. En er zijn misschien ook wel factoren die we helemaal niet in de hand hebben. Maar wat er van ons wel gevraagd is dat we investeren in die vrucht van de geest. Ik denk niet dat het goed is dat we denken van, nou, de Heilige Geest woont in mij. Ik vraag aan de Geest of hij het wil doen. En het komt vanzelf wel. Nee, ik denk wel echt iets dat het iets is waar we in moeten investeren. Waar we in moeten groeien. Nou ja, als ik naar mijn eigen leven kijk, en het voorbeeld van net, zou je denken van, nou, dan woont de Heilige Geest niet in jou. Die conclusie zou je misschien heel snel kunnen trekken. En op dat moment was daar misschien ook niet echt sprake van. Maar het is ook goed om te zien dat het onderdeel is van een proces. van een levensproces misschien zelfs wel, waarin we allemaal onze weg gaan. En we moeten allemaal moeite doen en investeren in de groei van de vrucht van de geest. En dit verhaal maakt voor mij duidelijk dat het belangrijk blijft om daarin te blijven investeren. En dat ik er ook fouten in maak. Ja, Johannes 15, heb je die tekst staan, Manuel? Johannes 15, vers 4 en 5. Johannes 15 is een hoofdstuk waarin Jezus spreekt over vrucht dragen. Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken. En hij zegt ervan, het is belangrijk dat wij als ranken geënt blijven, verbonden blijven met Jezus als de wijnstok. Dat is gewoon heel erg essentieel. En we moeten er dus zelf moeite voor blijven doen. Zelf in moeten blijven investeren. En geduld is een beetje wel een van mijn grootste problemen, laat ik het zo zeggen. En dat heb ik al mijn hele leven eigenlijk. Ik ben al 20 jaar bezig, ik ben 37, maar het heeft een tijdje geduurd voordat ik het door had. Maar ik ben al 20 jaar mee bezig om te werken. Toen ik jong was, toen werd er wel gezegd van, joh, je bent ongeduldig, daar moet je iets mee doen. Nou, dan ging ik bidden, Heer, wilt u mij geduld geven, nu, als het even kan. Ja. Ja, zo werkt het natuurlijk ook weer niet, hè. Dus dat is wel, geduld is wel een van de lastigste, want je hebt eigenlijk de vrucht van de geest nodig om te groeien in de vrucht van de geest. Ja? Je hebt geduld nodig om geduld te leren. En ik ben ongeduldig, dus ik ben heel ongeduldig in het leren van geduld. Ja? Ja. Ja, iets wat ik ook al zei is, het is ook niet iets waar we een nieuwe wet van moeten maken. Hè? Dus je kunt heel snel denken, dat kunt u naar mij doen. Oh, jij bent ongeduldig. En op het moment dat ik iets laat zien, ongeduldig zeggen, ja Arno, jij bent ongeduldig, hè? Ik zie het. We kunnen natuurlijk op hele, als je elkaars zwakke ontwikkelingspunten hier kent, kun je natuurlijk daar erg wettisch mee omgaan. Je kunt elkaar daar ook op gaan veroordelen. Oh ja, jij mist liefde, jij mist de zachtmoedigheid en jij mist de zelfbeheersing. En zo kunnen we van iedereen kunnen we wel iets bedenken. En daar kunnen we dan weer een wet van gaan maken. Jij moet lief hebben, jij moet geduldig zijn. Ja, dan gaan we eigenlijk weer, dan maken we er weer een nieuw slavenjuk van. Dan maken we weer een nieuwe wet van. En dat vind ik wel lastig. En wat mij heel erg helpt hierin is dat we, is de gedachte dat we allemaal een proces in hebben. Dat we allemaal onze weg hierin gaan. En als je nu naar mijn leven zou kijken, nou, dan zou je misschien best wel kunnen zeggen van, nou, daar ben je nog niet goed genoeg in of ver genoeg in. En dat is nog niet ver genoeg ontwikkeld. En dat is dan echt waar. Maar als je mij vergelijkt met 20 jaar geleden, dan zit daar misschien wel enorm groot verschil in. Maar kijken we daarnaar? We kunnen heel snel naar elkaar kijken vanuit het moment samen. Of naar elkaar kijken vanuit onze eigen ontwikkeling. Omdat we er heel erg goed in zijn, onszelf super geduldig vinden. Ja, jij bent ongeduldig. Het is belangrijk om begrip te hebben voor het proces wat de ander heeft. Je eigen proces, ook het proces van de ander. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Voor mij gaat hier in Matteüs 7 vers 1 trouwens erg op. Oordeel niet, opdat u zelf niet geoordeeld wordt. Dat is wat Jezus zegt in de bergreden. En hij geeft daar ook een voorbeeld bij. Kijk eerst naar je eigen balk, voordat je die splinter van de ander uit wil halen. En ik heb een flinke balk. En toch merk ik soms de neiging om naar die splinter van die ander te kijken. Als iedereen naar zijn eigen balk kijkt, dan denk ik dat het een heel mooi begin is. De volgende geest gaat om het volgen van Jezus. Het gaat niet om regels, maar om liefde. Vanuit de liefde mogen we omgaan met elkaar, met onszelf en met God. En elke gelovige gaat hier in zijn eigen weg. En ik denk dat het belangrijk is om te investeren in de vrucht. En dat kunnen we eigenlijk alleen met hulp en de kracht van de Heilige Geest. Daarom heet het dan ook weer de vrucht van de Geest. Nou, en dan de liefde. Je zou kunnen zeggen, de vrucht van de Geest, dubbele punt, en dan 9 voorbeelden of aspecten of dingen. Dat is iets wat je zou kunnen zeggen. Maar je zou ook kunnen zeggen, en dat is wat mij meer een beetje is ontdekt, zou ik kunnen zeggen, is dat ik denk dat de vrucht van de geest liefde is. En dat ze dat zichtbaar wordt in die andere acht. Dat is een andere manier van kijken. En ik denk, want als ik naar deel kijk, of naar zachtmoedigheid, naar zelfbeheersing, dan hoort daar altijd een aspect van liefde te zitten. Als je geen liefde hebt, kom je altijd op een punt dat zelfbeheersing weggaat. Of dat ik meer liefde had voor dat oude dametje voor me, dan had ik misschien wel het gevoel van binnen gehad van ongeduld, maar ik had er niet naar gehandeld. Als ik die vrouw had gekeken meer vanuit liefde, dan denk ik dat het heel anders was gelopen. Dus ik denk dat de vrucht van de geest is liefde, punt, en dan 8 aspecten ervan. Dat is in ieder geval wat ik zie. En dat komt voor een deel door 1 Korinthe 13. We kennen dat hoofdstuk allemaal wel, hoofdstuk over de liefde. En dat begint met, de liefde is geduldig. Oké, dus het zijn niet 2 verschillende dingen. Als dat de liefde is geduldig, dan past dat niet bij een rijtje onder elkaar in mijn ogen. Maar goed. Misschien leg ik dit niet helemaal goed uit. Ik hoop dat u het snapt. Dat ik er op een net andere manier naar kijk dan dat we misschien vaker doen. Nou, als je naar de Bijbel gaat kijken over liefde, dan komen we echt heel vaak tegen. Hè? Wel, er zijn meer dan 250 Bijbelteksten waarin de liefde genoemd wordt. Van Genesis tot Openbaring. Heel de Bijbel door zien we de liefde elke keer weer terugkomen. Heb elkaar lief. Jezus zegt in Johannes 13. Matthäus 22, vers 37. Vragen Jezus, wat is het grootste gebod? Je hebt de Heer uw God lief. Met uw kracht, verstand, ziel en uw naaste als uzelf. 1 Korinthe 13, de liefde is, puntje, puntje, en dan een heel rijtje. En 1 Johannes, even kijken, 4 vers 8. God is liefde. Dat vind ik ook een mooie, hè? God is liefde. God is niet lief, dat is ook wat anders. Hè? God is niet lief, het doet niet alleen liefde, maar God is liefde. Het is een synoniem van elkaar. Als je wilt, God. Het is een beetje te kort door de bocht, maar ik vind het wel een hele pakkende, rake, concrete uitspraak van Johannes. En dat is trouwens een heel mooi gedeelte. De eerste brief van Johannes en dan hoofdstuk 3, 4, 5 gaat alleen maar over de liefde. Prachtig. Ik vind dat Johannes een hele mooie manier van schrijven heeft. Dus als u dat huiswerk mee wilt hebben, lees eens Johannes. Eigenlijk zien we dat de liefde centraal is in ons geloof. Het christelijk geloof draait voor een heel groot gedeelte om de liefde. God heeft ons gemaakt omdat hij van ons houdt. God wil met ons weggaan, ondanks alles wat we doen, omdat hij van ons houdt. God heeft ons gemaakt zodat wij van elkaar en van hem mogen houden. Jezus is in deze aarde gekomen omdat hij van ons houdt. Elke keer zien we weer de liefde komen. Jezus is voor onze zonde gestorven door de liefde. Elke keer komt het weer terug. Als je dan gaat denken over wat liefde is, dan ben ik er eigenlijk wel achter gekomen dat het echt super breed is. Ik heb heel snel de neiging, oh, liefde, dat heeft met huwelijk te maken tussen man en vrouw. Dat is op een of andere manier in mijn heel snel ging ik die link maken. Het is eigenlijk natuurlijk helemaal waar. Liefde is breed, heeft bij heel veel dingen betrekking. Het heeft relaties betrekking tussen man en vrouw, ook collega's op je werk, je ouders, je kinderen, broers en zussen. Eigenlijk in elke relatie die je maar kan bedenken, is er sprake van een bepaalde mate van liefde. Het zijn wel allemaal andere soorten liefde, maar uiteindelijk is het allemaal liefde. En liefde kunnen we ook dus met ons. We kunnen ook liefde hebben naar onszelf, gebrek aan liefde naar onszelf, naar elkaar, God. Dus het is ook nog eens op een manier heel erg breed. We kunnen van mensen houden, maar we kunnen ook liefde hebben voor dingen, voor auto's of sport, of sportauto's. Abstracte begrippen, zoals waarheid of rechtvaardigheid. En dan kwam op Wikipedia een definitie tegen. En ik denk, er zijn heel veel verschillende manieren hoe je ernaar op kunt kijken. En dat laat eigenlijk zien hoe breed het is. Ook hoe lastig het is te definiëren. En hoe lastig het ook daardoor ook weer is om er eigenlijk over te praten. Op Wikipedia stond dit. Liefde is een diepe acceptatie van en genegenheid voor. Welgezind tot in ander. Zichzelf. Zaak of voorwerp. Ja, dat is eigenlijk alles en iedereen, zo'n beetje. En niet, liefde is niet iets supergroots gelijk. Een diepe acceptatie, genegenheid, welgezindheid, toewijding. Het heeft niet altijd per se met een gevoel te maken. Het heeft soms ook gewoon met een keuze te maken. Dat je het goede doet. Dat je iets liefdevols doet. Ook al voel je dat misschien niet eens. Als ik niet had voorgedrongen in de rij en ik had niet zo snauw gegeven, was ik voor mij eens baar geweest. Maar ik had het in ieder geval niet op een onbeschofte manier behandeld. Dat is ook een vorm van liefde. Met betrekking tot theorie kun je ontzettend veel over liefde zeggen. Er zijn hele boeken over geschreven, er zijn liedjes over geschreven. Je kunt er op een neurologisch, biologische manier naar kijken. Maar dat is eigenlijk allemaal theorie. En wat ik eigenlijk veel belangrijker is wat is de praktijk van liefde? Wat moeten we daarmee? En ook daarin kwam ik een hele mooie tekst in 1 Johannes 3, vers 18. En daar staat: kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, woorden, maar waarachtig, met daden. Dat vind ik mooi, hè? Het interessante van Johannes is altijd, Johannes heeft altijd hele scherpe stellingen, scherpe opmerkingen. En die moet je nooit uit zijn context halen, want je zou nu kunnen denken, oh, we moeten dus niet lief hebben met woorden. Dus ik hoef niks aardigs te zeggen, ik moet alleen maar dingen doen. Dat is niet zoals je met Johannes' teksten om moet gaan. Want ergens anders zal Johannes wellicht ook weer iets anders zeggen. Want het is wel goed om lief te hebben met woorden. Alleen, wat hij daarmee bedoelt, is dat je niet zegt, ah, ik vind jou aardig, ik hou van jou. En ondertussen steek je iemand een mes in zijn rug. Letterlijk, hè? Ja, figuurlijk is ook niet goed, maar... Dus... het gaat om dat we zeggen dat we van elkaar houden. Maar we doen het niet. Dat is niet waarachtig, dat is niet oprecht. Dat klopt niet. Dus als je zegt dat je van iemand houdt, of dat je liefde hebt, alsof je zegt van, ja, we moeten elkaar lief hebben, dan moeten we dat ook doen. En dat doen we met daden. Het woord liefde is eigenlijk ook best wel abstract, hè? En ik vind altijd van liefde, liefde eigenlijk een werkwoord worden. Lief hebben. Dat zien we eigenlijk ook dat Jezus zegt. Heb je naaste lief. Heb elkaar lief. Ik vind lief hebben een beter woord dan liefde. Ja, dat kan je ook niet helemaal zo zeggen. Maar liefde moet een werkwoord worden. En toen ik hierover nadenken was, toen ik hiermee bezig was, moest ik heel erg denken aan een boek. Die ik niet heb meegenomen. Een boek van Bob Goff. Liefde doet. En dat is in het Engels geschreven. Love Does. En is vertaald en uitgegeven door Theo Veldhuis. En Theo heeft hier in de gemeente gezeten. Sommigen van jullie kennen hem misschien wel. En dat is een boek wat ik van harte aan wil bevelen. Als je wil laten inspireren over het doen van liefde. Het is een hele bijzondere kerel, die Bob Goff. En hij vertelt over zijn eigen leven. En hoe hij liefde in de praktijk toepast. En het is heel mooi. Het is echt iemand die iets geeft van zichzelf. Die echt gericht is op de ander. En die echt probeert om de ander liefdevol te benaderen. En ik vind dat heel erg mooi. Dus ik wil je dat boekje van harte aanbevelen. Hij is beschikbaar in de Battletheek. En u kunt hem ook van mij lenen. En ook van iemand anders. Want ik denk dat er stiekem best wel heel veel mensen zijn die het boek hebben. Of die ervan gehoord hebben. Via Theo. Nou, Ronald heeft het ook. En Marieke heeft hem. En wie heeft hem nog meer? Dus we kunnen hem ook lenen van elkaar. Liefde doet. Liefde moet je doen. Maar liefde is ook wel heel weerbarstig. Liefde is heel krachtig, maar het is ook weer heel kwetsbaar. En ik denk dat we allemaal wel een situatie hebben meegemaakt in ons leven waarin liefde niet vanzelf ging. Waarin het moeilijk was. Waarin we beschadigd zijn geraakt. Waarin er iets kapot is gegaan. In een verkering vroeger, misschien in ons huwelijk. Misschien onze relatie met onze ouders, met onze kinderen, broers, zussen. Iemand op het werk, een vriend of vriendin, met jezelf, met God. Omdat de liefde zo breed is en zo mooi is en zo krachtig is, is het ook iets wat heel snel kapot kan gaan. Waar heel snel iets mis in kan gaan. En omdat het zoveel betrekking heeft op verschillende relaties, denk ik dat we ook allemaal wel nare ervaringen hebben in de liefde. Wat ik zelf hier heel erg ontdekt heb met betrekking tot de liefde in mijn eigen leven, is iets wat ik leerde, wat ik ontdekte aan het begin van mijn relatie met Annemarie. Toen wij verkering kregen, hebben wij een boekje gekregen. Ook een boekje wat heel veel mensen kennen. De vijf talen van de liefde. Van Carrie Chapman. En wat hij eigenlijk beschrijft is dat als wij verliefd zijn, van het begin van welke relatie dan ook, dan vinden we iemand vaak een hele toffe peer, of een meisje toffe meid, of we zijn verliefd en we zijn helemaal hout op de botel, en we zien alleen maar de mooie en de goede dingen van elkaar. Maar hoe langer je dan met elkaar tijd doorbrengt, en die verliefdheid een heel klein beetje gaat zakken, dan gaan we ook een beetje de barstjes zien bij de ander. En dan gaan we ook zien van, oh, dat is, dan gaan we de nare trekjes zien. En dan gaan we ook, in onze communicatie gaan er ook wel wat dingen mis. En gaan er ook wel eens wat dingen langs elkaar heen. De manier hoe we met problemen omgaan, verschillen er opeens. Maar dan kom je pas achter als je wat langer met elkaar doorbrengt. En Gary Chapman, de schrijver van het boek De Vijf Talen van de Liefde, die zegt van, met betrekking tot liefde zijn er vijf talen. En dat zijn positieve woorden, cadeautjes geven, samen zijn. Even kijken hoor, zet ze meneer Manuel, ik ken ze niet uit mijn hoofd. positieve woorden, samen zijn, cadeaus geven, dienen en lichamelijk contact. Dat is zijn idee van verschillende talen van liefde. En hij zegt van, bij de manier waarop wij liefde uiten, ontvangen, dat doen we via een bepaalde taal. Als je verschillende talen hebt, stel dat iemand Portugees spreekt en iemand anders spreekt Russisch, dan is het heel lastig om te communiceren. Dan ga je langs elkaar heen praten, dat snappen we wel. Maar als je een liefdestaal hebt en je wil liefde uitwisselen, je wil liefde geven of je wil liefde ontvangen, dan ga je ook langs elkaar heen praten. En ik vond dat zo eens een enorme interessante ontdekking. Dan denk ik van, oh, dus de manier waarop ik liefde geef of daarmee bezig ben, dat hoeft bij die ander helemaal niet hetzelfde te zijn. En dan denk je dat je heel goed en liefdevol bezig bent, maar die ander die ervaart dat dan helemaal niet zo. Nou, Annemarie en ik hebben dat ook. Wij hebben het boekje toen samen gelezen in onze verkeringstijd. En wij hebben er echt enorm veel aan gehad. Ik denk dat ons door dat boekje nog beter is geworden. En een voorbeeld daarvan is dat ik heb niet zoveel met cadeautjes gegeven. Als je mij een cadeautje wil geven, mag dat hoor. Ik zeg daar geen nee tegen. Maar dat is niet mijn liefdetaal, zeg maar. Dat is niet waar ik enorm warm van word. Bij Annemarie is dat meer het geval. Zij vindt het heel fijn om een cadeautje te krijgen. En dat hoeft niet heel veel te zijn of heel groot te zijn. Maar het doet met haar veel meer dan dat het bij mij doet. Dus wat voor mij belangrijk is, als ik mijn liefde aan haar wil laten zien, dat een van de manieren waarop ik dat kan doen, is haar een cadeautje geven. En ik heb daar dan niet zo heel veel mee, maar ik weet dat ik haar daar een plezier mee doe. Dus af en toe koop ik een bloemetje voor haar. En ja, ik heb niet zoveel met bloemen. Ik vind het een beetje zonde van het geld eigenlijk. Want na een week zijn ze dood, zijn ze weg. Het is ook niet zo dat ik vind, oh, wat geweldig mooi. Dat is gewoon niet, dat is niet mijn beleving erbij. Dat is niet mijn gevoel erbij. Maar als ik iemand anders daar nou plezier mee doe, als ik Annemarie daar plezier mee doe, en ik kan op die manier laten zien en zeggen dat ik van haar hou, dan doe ik dat heel graag. Maar de sleutel daarvan is wel dat je dat van elkaar weet. Dat je weet, wat is de liefdestaal van een ander? En het is ook heel erg belangrijk om dat van jezelf te weten. Want als je zelf gemis hebt in liefde, en zoals Gary Chapman dat dan zegt, als je liefdestank leeg raakt, van ja, maar waar gaat het dan mis bij mij? En dan kun je ook aan de ander aangeven van ik zou heel graag dit willen. Of ik zou heel erg blij van als je dat of dat voor me doet. Als je dat op die manier kunt communiceren naar elkaar, dan geeft het in mijn ogen echt een verdieping in je relatie. In je huwelijk, maar ook in andere relaties. Want hij betrekt het dan op het huwelijk. Je kunt het ook betrekken op vriendschappen. Je kunt het ook betrekken op je relatie met je kinderen of met je tieners. Gary ook een boek geschreven over de vijf talen van de liefde van kinderen. Van tieners en van God. En hij heeft er volgens mij nog wel meer boeken over geschreven. Dus dit principe kun je eigenlijk wel op elke relatie in mijn ogen toepassen. Ontdek wat jouw manier van liefhebben is. Ontdek wat de manier van liefhebben bij de ander is. En probeer je daarop af te stemmen. Probeer eens de taal van die ander te spreken. Dit boekje is overigens ook bij de Battletech te vinden. En ook bij Marieke. Maar je hebt veel boeken, heb jij Marieke, zeg? Tjoh. Goed hoor. Nou hoor ik, hè? Hoor ik natuurlijk niet echt. Dan zou het kunnen zijn dat hij denkt, ja Arno, maar mijn huwelijk, dat is echt een puinhoop. Of mijn vriendschap, die is echt heel erg misgegaan. Dan kun je wel over praten, over dit soort dingen. Maar zo makkelijk is het allemaal niet. En dat is natuurlijk ook zo. Liefde gaat niet altijd over rozen. Of zelden over rozen misschien zelfs wel. Soms kan het ook echt heel erg misgaan in de liefde. En wat dan? Wat als liefde niet lukt? Dat is best wel iets heel erg moeilijks. En wat je soms ziet naar andere mensen toe, wat ik bij mezelf ook gezien heb, is dat je, als het niet lukt om iemand lief te hebben, en er ontstaat een soort vervelende negatieve dynamiek, is dat je een hekel gaat krijgen aan die ander. En als het nog wat langer doorettert en doorgaat, dan kan het zelfs soms zijn dat je iemand gaat haten. Ik denk dat ook de realiteit kan zijn soms. En haten, het haten is soms makkelijker dan het liefhebben van iemand. Dat kan gebeuren. Een relatie kan zo ontzettend, kan ontzettend veel mis ingaan dat haat makkelijker is dan liefde. En toch denk ik niet dat het goed is. Begrijpelijk dat het kan zijn, het is niet goed. Als we kijken naar Johannes 13, wat Jezus er zegt, hij zegt van, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Dat is dus niet. Als het me lukt, dan hou ik van iedereen. Maar als iemand een beetje moeilijk doet, ja, dan stop ik ermee hoor. Nee. Het is een gebod. We moeten lief hebben. Tegelijkertijd moeten we er geen wet van maken. Het is lastig, hè, geloof. Gebod, maar we moeten er geen wet van maken. Dat geeft mij wel echt heel erg de motivatie en de aandrang en de inspiratie om er altijd iets van te proberen te maken. Hoe moeilijk het ook is, je kan een ander niet dwingen om jou lief te hebben. Je kunt een relatie niet dwingen om goed te gaan. Zo werkt het nu helemaal. Liefde kun je niet manipuleren. Liefde kun je niet dwingen. Maar je kunt kijken, hoe ga ik om met deze situatie? Hoe ga ik om met die ander waar ik zo ontzettend hekel aan heb? Hoe kan ik die ander dan toch lief hebben? Hoe kan ik dan toch die liefde laten zien die Jezus aan mij heeft laten zien? Dat is best een hele moeilijke. Maar ik heb er een paar tips, dingen waarvan ik denk dat die hier heel erg belangrijk zijn. In de eerste plaats zegt Jezus, bid voor je vijanden. Die is moeilijk, hè? Bid voor je vijanden. Bid voor elkaar. Als er iemand is waar je moeite mee hebt, als er iemand is die op je allergiezone zit, waarin je mee onmin leeft, ga eens voor die ander bidden. Als je stille tijd hebt en je gaat je gebedslijstje af, om het zo maar te zeggen, neem diegene dan mee in je gebed. En dan niet van, heer, wilt u ervoor zorgen dat hij dit of dat doet? Of wilt u ervoor zorgen dat hij van mij gaat houden? Of wilt u ervoor gaan zorgen dat ik mijn zin krijg of zoiets dergelijks? Niet bidden om te manipuleren, niet bidden om de ander te veranderen. Maar eigenlijk bidden zodat er bij jezelf iets gaat veranderen. Zodat er iets in jouw hart gaat veranderen. En ik geloof echt, als je gaat bidden voor mensen waar je moeite mee hebt, en je gaat bidden voor hun leven, dat er iets bij jezelf gaat veranderen. Als je voor die ander gaat bidden en voor zijn of haar huwelijk, voor zijn of haar werk, voor zijn of haar gezondheid, voor zijn of haar relaties met kinderen, ouders, wat dan ook, alles wat er maar in iemands leven kan zijn wat niks met jou te maken heeft, als je daarvoor gaat bidden, dan zet je even datgene waar je tegenaan loopt, zet je opzij en breng je bij God datgene, die persoon, wat er allemaal nog overblijft. En dat is heel erg veel. En dat vind ik wel iets heel erg moois wat Jezus zegt. Bid voor je vijanden. De Bijbel was altijd, haat je vijanden, bid voor je vrienden. Jezus zegt, bid voor je vijanden. Super moeilijk is dat. En het is nog moeilijker als je die liefde niet wil manipuleren. Want daarmee moet je dus eigenlijk je eigen verlangens, je eigen wil, moet je aan de kant zetten. Nou, ik vind dat in ieder geval heel erg lastig. Laat ik het zo zeggen. Bid voor de ander zonder valse agenda, zonder manipulatie, maar zegen je vijand. Een tweede tip die ik heb is leer de ander kennen. Leer de ander kennen. Wat ik heel erg merk is als ik een mening heb over iemand anders, en daar zit iets van oordeel in, of er zit iets van allergie in, of er zit iets van onmin of wat dan ook, en ik mis die liefde, en ik ga mezelf dwingen om die ander leren kennen, dan merk ik dat er meer begrip gaat ontstaan. Als ik het verhaal van iemand ken, dan ga ik ook begrijpen, oké, nu begrijp ik waarom iemand zich op die manier gedraagt. Als je iemands verleden kent, als je iemands beschadigingen kent, als je iemands pijn kent, als je iemands passie kent, dan ga je ook meer begrijpen waarom iemand reageert op een bepaalde manier. Soms kan iemand heel erg fel op reageren, is diegene gewoon een hele slechte dag. Of betekent dat iets voor die ander heel erg veel? Of is het iets waar iemand al heel veel beschadiging heeft meegemaakt in zijn leven? En als iemand dan op een nare manier reageert, dan denk je van, oké, ik begrijp het niet goed daarmee. En dat betekent niet dat je het met die ander hoeft te zijn. Maar er ontstaat begrip. En ik denk dat als we meer begrip hebben voor elkaars verhaal, voor elkaars leven, voor elkaar achtergrond, dat de liefde meer kans heeft om te gaan groeien voor die ander. En ik denk dat het daarin ook heel erg belangrijk is dat we kijken door de ogen van God. De manier hoe Jezus met andere mensen omging in het evangelie, hoe God met ons omgaat, daarin zie ik ook, hij kent ons verhaal, hij kent ons. Hij kent ons hart, hij kent precies waar wij doorheen gaan. Daarom vind ik het zo geweldig om bij God te komen. Ik hoef hem helemaal niks uit te leggen. Ik hoef niks te verantwoorden, ik hoef me niet te verdedigen naar God toe. Maar hij kent mij, hij weet precies waar ik doorheen ga. Al mijn moeite, al mijn pijn, al mijn beschadigingen. En als we de ander, als we elkaar op die manier kunnen bekijken, denk ik dat we elkaar beter gaan leren kennen en meer begrip voor elkaar kunnen gaan krijgen. En in de derde plaats, kom in actie. Doe iets liefdevols. Als je moeite met iemand hebt, doe eens iets aardigs voor iemand. Dat hoeft helemaal niet iets groots te zijn. Hou een deur voor iemand open. Begroet iemand op een vriendelijke manier. Maar reageer niet vanuit je beschadigingen, vanuit je haat, vanuit je hekel. Maar probeer eens op een liefdevolle manier met iemand om te gaan. Ook al voel je dat niet, als je het gaat doen, zonder vals te zijn, hè, zonder hypocriet te zijn, Als je het toch gaat proberen dan, en je gaat in actie komen, dan zie je dat het ook je gevoel dat je daarin mee wilt gaan. Ik moest daarin denken aan Spreuken 25, vers 21 en 22. Die staat er niet op, Manuel? Nee. Spreuken 25, vers 21. En Paulus haalt die tekst aan in Romeinen 12, vers 20. Ik zal hem wel even lezen dan. Spreuken 25. Als je vijand honger heeft, geef hem. Als hij dorst heeft, dan te drinken. Stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd en de Heer zal je beloven. Nou, die gloeiende kolen ga ik even niet uitleggen. Ja, wat hier gezegd wordt en is wat Paulus aanhaalt. Als er iemand is waar je in onmin mee leeft, ga dan eens kijken wat de nood is van die ander. En ga daar eens wat aan doen. Dat je ook om kunt gaan. Als je vijand dorst heeft, kun je zeggen, haha, vervelend voor je hoor, lekker dorst. Nou, voor mij krijg je lekker helemaal niks. Maar, dat kan. Hè? Kun je van binnen denken, niet, maar dat denk je misschien van binnen wel. Toch? Ben ik de enige die dat heeft. Hm. Ik kan ook juist het tegenovergestelde doen. Als je ziet dat je vijand in nood is, als je iemand die zijn hand is, geef dan datgene wat hij nodig heeft. En ik denk dat het ook iets heel bijzonders is en iets moois is hoe we toch iets kunnen doen als liefde heel erg moeilijk is. Ik wil afsluiten. We hebben het gehad over de vrucht van de geest. En we hebben het gehad over liefde. De vrucht van de geest is in mijn ogen, dat hoort als gelovigen. Het hoort uit ons voort te komen. Als de geest in ons leeft, en wij leven in de geest, dan gaat die vrucht van de geest door ons heen werken. Maar we moeten er ook wat aan doen. We moeten het ook geven. We moeten het ook besproeien. We moeten het ook bevruchten. Dus we moeten er ook zelf in investeren. En dat is echt een oproep die ik wil doen vanmorgen. Kijk eens naar die vrucht van de geest. Alleen na vandaag, maar ook door de serie heen. Ga eens kijken waar jij moeite hebt. En ik wil allemaal wel iets hebben. En houd het bij jezelf. Niet voor jezelf, maar houd het bij jezelf. Ga niet naar die ander kijken, maar houd het eens naar jezelf. Wat is de balk? En ga er eens investeren. Ga er eens over nadenken. Over bidden, hoe je daarin mag groeien. En wat ik zie is dat Jezus degene is die de reden is. Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat wij überhaupt op deze manier kunnen gaan denken en gaan leven. Jezus is die het mogelijk heeft gemaakt dat de Heilige Geest in ons leven en door ons heen kan werken. En Jezus is het voorbeeld en Jezus is het doel. Nou, de vrucht is geen wet. De vrucht is liefde. Het moet iets zijn wat uit ons voortkomt. Zonder oordeel, zonder wet. En ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen is dat we allemaal ons eigen proces gaan. Onze eigen weg hierin. Dat denk ik echt liefde kern van ons geloof is. We kunnen niet genoeg praten over liefde. We kunnen niet genoeg liefde doen naar elkaar en naar onszelf en naar God. En dat is nog een uitdaging die jullie wil geven. Is ontdek je eigen liefdestaal. Ontdek je eigen manier van liefhebben. Ontdek ook de manier van liefhebben van de ander. En ga daar iets mee doen. En als liefde niet lukt, als je er moeite mee hebt, bid. Zegen elkaar. En leer elkaar kennen. En als allerlaatste, liefde is iets wat we moeten doen. Love, just do it.